Deze gemeente de Heilige Schrift in het tweede boek van Mozes, Exodus, hoofdstuk 4, de versen 18 tot en met 31. Het vierde hoofdstuk van Exodus, vanaf vers 18.
Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jethro zijn schoonvader en zei tot hem, laat mij toch gaan dat ik wederkeren tot mijn broederen die in Egypte zijn. En zie of zij nog leven. Jethro dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zei de Heere tot Mozes in Midian, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao, die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. En het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp die voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen. De Heere zei ook tot Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods en hij kuste hem. En Mozes gaf Aaron te kennen al de woorden des Heere die hem gezonden had en al de tekenen die hij hem bevolen had. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde. En zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht. En dat hij hun verdrukkingen zag. En ze neigden hun hoofden en aanbaden.
Gemeente, er was mij gevraagd in de volgorde van de overdenkingen in deze Bijbelstudies om met u stil te staan en samen te luisteren naar het gedeelte dat we eerder in deze dienst hebben gelezen. Exodus 4, de versen 18 tot en met 31. Maar daar staat nogal heel wat in. Ik heb een keuze moeten maken. En die keus betreft de versen 24, 25 en 26. En bedunkt dat we daar vanavond wel genoeg en misschien wel meer dan genoeg aan hebben. Exodus 4, de versen 24 tot en met 26. Laten we die versen nog eens lezen. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem, dat is Mozes, tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora, zijn vrouw, een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon en wierp die voor zijn voeten en zei, voorwaar, ge zijt mij een bloedbruidegom. En hij, de Heere, liet van hem af. Toen zei ze, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. Tot zover. Gemeente, het is u misschien wel bekend dat onze kerken, de christelijke gereformeerde kerken, een zegel voeren. Dat is een plaatje met een randschrift. En op alle officiële stukken, bijvoorbeeld die van de synode die deze weken en maanden vergadert, op al die officiële stukken is dat zegel afgedrukt. En wat is daarop afgebeeld? Het brandende braambos. En eromheen de woorden: en toch niet verteerd. In een eerdere versie, een paar jaar geleden nog, in het Latijn. Nec tamen consumebatur. Maar dat betekent precies hetzelfde. En toch niet verteerd. En dat brengt ons bij Mozes, dat begrijpt u. De 80-jarige Mozes heeft het meegemaakt in de woestijn van Midian. Hij stond erbij en ik keek ernaar. Wat een wonder. Een woestijnstruik in de hitte, daar en toen, die in vuur en vlam staat. Nou, je zou zeggen, dat duurt maar even. Maar toch blijft het braambos behouden. Een gemeente, nu is het maar één stap naar de actualiteit van onze kerken. Ik zal die stap vanavond niet zetten. Maar ik neem er wel de aanleiding in om het u mee te geven. Zonder dat de tekst die ik uitkoos daar direct aanleiding toe geeft, maar wel het hele verband. Ik wil het u meegeven. En toch niet verteerd. Ter bezinning. Of mag het misschien zijn ter bemoediging. En in ieder geval ter verootmoediging. En bovenal tot gebed. Heere, gedenk aan de kerken in Nederland. En vergeet dan ook onze kerken niet, Heere. Denk in de toorn aan ontferming. Maar dan keer ik nu toch terug naar die 80-jarige Mozes. De Heere spreekt hem dus aan, hè? Dat is een hoofdstuk hiervoor. Ontzagwekkend. Denk er niet gering over. Gemeente, door de heilige God te worden aangesproken. Je naam te horen. En voor de heiligheid van God gezet te worden. Mozes verbergt zijn aangezicht. Hij vreest. Hij siddert voor die heilige en grote God. Maar o wonder, de Heere komt niet om hem te verteren. Zelfs niet om hem in eerste instantie te vermanen. Maar hij komt met een belofte. Mozes, u woont al 40 jaar niet meer in het land Egypte. Maar u mag het wel weten. De stem van hun geklag is opgeklommen tot mij. En ik heb het gehoord. En nu heb ik een opdracht voor jou, Mozes. Ga naar Farao. En zeg hem, in mijn naam, laat het volk trekken. Nou, we weten de reactie van Mozes. Hij heeft er niks mee op. Met allerlei excuses. Hij kan het niet. En hij durft niet. En tenslotte zegt hij gewoon, ik wil niet, Heere. Maar zo komt Mozes er niet vanaf. Hij moet, want de Heere wil het. Ik wil en zij zullen, Mozes. Overal waarheen ik u zend zult gegaan, Mozes, want ik ben God. En alles wat ik spreek, zult gij spreken, Mozes, want ik ben God. En, o jawel, je broer Aaron zal je bijstaan in deze taak. En dan draait Mozes bij. Hij buigt zijn hoofd. Hij is ingewonnen. Door de Heere ingewonnen. Hij durft geen enkel bezwaar meer te noemen. Mozes roept zijn schapen bij elkaar. En we hebben het gelezen, want inmiddels zijn we aangeland in het gedeelte dat vanavond gelezen is. Hij gaat terug naar zijn schoonvader Jethro. En naar zijn gezin, zijn vrouw Zippora en de jongens, Gersom en Eliezer. Dat zijn inmiddels waarschijnlijk ook volwassen kerels. En Jethro geeft hem permissie om te vertrekken, terug naar Egypte. Vers 18, toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jethro, zijn schoonvader, en zei tot hem, laat me toch gaan, dat ik terugkeer tot mijn broeders die in Egypte zijn en zie of ze nog leven. Jethro dan zei tot Mozes, ga in vrede. Mozes zadelt zijn ezel, slaat de weg naar het zuiden in met, zoals we lezen, de staf van God in zijn hand. Dat was niet zijn eigen herderstaf, maar de staf die de Heere hem uitgereikt heeft. Je zou gemeente kunnen zeggen, als een zichtbaar teken en zegel van de opdracht en de volmacht die Mozes ontvangt. Een sacrament bijna. Ja, een sacrament. Die staf van God, waarmee hij straks allerlei wonderen zal mogen doen. Ter ondersteuning, onderstreping van de autoriteit waarmee hij spreken mag. Zo gaat Mozes. Wel, zo lijkt het erop dat het gaat lukken. Niets staat de uitvoering van die hoge opdracht meer in de weg. Ja, dat is wel een reis van een paar dagen. Van Midian naar Egypte. Zodat het kleine gezelschap, Mozes, Zippora, Gersom en Eliezer, voor 's nachts logies nodig heeft. En zo treffen ze in vers 24 aan in wat hier genoemd wordt een herberg. Maar dan, wat gebeurt er? Aangrijpend. Het is gemeente in een enkel woord gezegd. Maar voel het gewicht. Voel het gewicht. En het geschiedde op de weg, onderweg eigenlijk, in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en hem zocht te doden. Daar, in die plek, waar Mozes en de zijnen niets vermoedend de reis onderbreken om de nacht door te brengen, waar ze bij wijze van spreken hun avondgebed hebben gebeden, Heere, houd ook deze nacht over ons getrouw de wacht. Want als de Heere voor je is, toch? Nou, dat mocht Mozes toch verwachten. Hij ging in de weg van de Heere, er was heel wat voor nodig geweest om hem zover te krijgen. Maar nu gaat hij toch? Als de Heere voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Jawel, maar als de Heere tegen je is, wie of wat zal dan voor je zijn? En gemeente, dat gebeurt hier. God bezoekt Mozes. En dan, gemeente, dat bezoek, dat is niet zomaar een theevisite. Nee, dat was met het volle gewicht van zijn gramschap en zijn toorn. Met een dodelijke dreiging. Ik lees het nog een keer. Staat het er echt? Ja, het staat er. Het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam. En hem zocht te doden. Wat het precies was, weten we niet. Of verviel hem soms een ernstige ziekte? Of werd hij plotseling bevangen met een hoge koorts? Of was het een stem van God die hem zei dat de Heer hem zou gaan verteren? Of was het een engel van God met een vlammend zwaard? Hoe dan ook, God maakt aanstalten om Mozes te doden. Maar gemeente, dat begrijp ik het niet meer. Mozes. Op weg gestuurd met een boodschap van de Heere om naar de farao te gaan. Met de volle last en macht en met de staf van God in zijn hand. Mozes, door de Heere geroepen. Door de Heere gewillig gemaakt. De Heere heeft hem bereid gemaakt. De Heere heeft hem ook bevoegd verklaard. Jazeker, die staf. Die staf was het teken dat hij bevoegd was. Wat betekent dat? Gemeente, het vervolg maakt het ons duidelijk. Inderdaad, jawel, Mozes is bevoegd. Bevoegd gemaakt door God. En Mozes is ook nog bereidwillig gemaakt. Maar weet u, er is kennelijk nog een ding dat schort. Hij is wel bevoegd en ook bereid. Maar weet u, Mozes is niet bekwaam. De Heere acht hem zoals hij nu is niet geschikt. Er is een haper in zijn leven. Een vorm van, had je dat nou gedacht? Een vorm van ongehoorzaamheid. En Mozes lijkt daar gemeente wel overheen te kunnen leven. Maar weet u, God niet. God We zouden hier een ogenblik stil kunnen staan. Gemeente, zou het kunnen zijn, bij mij, of bij u, bij jou, hier in de kerk, of je kijkt en je luistert mee, dat er een haper in je leven is. Oh jawel, er zijn zat haperingen, zeker wel. We zijn niet anders dan mensen met haperingen, met kloven, met afstand tot God. Maar er kunnen dingen zijn, en als je eerlijk met jezelf omgaat, dan weet je het wel. Dan weet je het wel. Maar je leeft er zomaar overheen. Je doet net of het er niet is. Maar dan kan er plotseling een moment zijn dat God je eraan herinnert. En dat de Heer er als het ware gemeente met een gestrekt been ingaat. En dat je erover struikelt en daar lig je. God kwam hem tegen. Straks moet hij, Mozes, samen met de Aaron voor de troon van Farao staan. En dan zal hij het moeten zeggen, alzo spreekt de Heere, laat mijn volk gaan. Maar wat blijkt? Mozes voldoet helemaal niet naar de norm van het heilig gebod. Ten diepste leeft Mozes in zonden. En misschien beseft hij dat zelf al jaren niet meer. Maar de Heer is niet vergeten. En nu het erop aankomt, nu Mozes dus echt op pad is, nu verklaart de Heere Mozes ongeschikt om dit werk namens hem te doen. Nou zeg je, maar wat mag die zonde dan wel zijn? Wel gemeente, dat heeft alles te maken met datgene wat aan onze tekst vooraf gaat. En wat is dat? Nou, de versen 22 en 23. Mozes, dan zult u tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, Farao, die zal ik doden. U zegt, ik snap het niet, dat verband, dat zie ik niet. Nou gemeente, Farao vernedert en vertrapt het volk van Israël. En de Heere zegt, dat volk, dat is het volk van mijn verbond. Dat is mijn eerstgeboren zoon. En gemeente, menselijk gezegd, met eerbied gezegd, de Heere zegt, dat volk, dat is mijn trots. Dat is mijn trots. Dat is dat volk, uit Abraham gesproten, dat ik door de jaren heen zoveel gunsten heb gegeven. En wat blijkt nu? Mozes, die deze boodschap moet gaan vertolken, doet nota bene tot dusver zijn eigen zonen tekort. Zijn eerstgeboren zoon Gersom en zijn tweede zoon Eliezer. En zo kan Mozes, nu hij nog steeds in zonde leeft, niet met een goed geweten naar Farao gaan. Farao er niet aan herinneren dat Farao tekort doet aan Gods enig geboren zoon. Want Mozes doet zijn eigen zonen tekort. En wat is die zonde dan concreet? Wel, hij heeft verzuimd, wellicht allebei, dat is niet zo duidelijk in onze tekst, we moeten het ermee doen, wellicht allebei, maar in ieder geval heeft verzuimd één van zijn zonen te besnijden. En dat is een ernstige overtreding van het gebod van God. Want al woonde Mozes in Midian, en ook al had hij in Zipporah een heidense vrouw, Mozes zelf en ook zijn zonen behoren gemeente voluit tot het volk van Gods verbond. En als je tot het verbond van God behoort, gemeente, dan gelden er twee dingen. Dan heb je voorrechten, kostelijk, maar dan heb je ook verplichtingen, want adeldom verplicht. En een van die verplichtingen, een heel belangrijke, nou die heeft de Heere tegen Abraham gezegd. Als de Heere het verbond met Abraham opricht, dan zegt de Heere, ja Abraham, maar dat houdt wel dit in. Wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, moet besneden worden. Op de achtste dag, exact, precies. Mijn gebod is zeer precies, Abraham. Als je een zoon ontvangt, moet die zoon op de achtste dag besneden worden. En zo niet, en dat had de Heere er ten overvloede misschien, maar heel duidelijk bijgezegd, wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens vooruit niet besneden zal worden, die ziel zal uit haar volken worden uitgeroeid, want die heeft mijn verbond verbroken. Dan kun je wel zogenaamd in het verbond zijn, maar als je niet houdt aan de voorwaarden, Genesis 7, vers 17, vers 14, dan zul je gedood worden. En Mozes, gemeente, had verzuimd om zijn zonen, of wellicht één van zijn zonen, te besnijden. Ach, Mozes toch. Waarom was je zo nalatig? Dat gebod van de Heere, dat is toch duidelijk? Was het misschien, ja dat kan, was het misschien omdat je in die vreemde heidense omgeving verkeerde, daar in Midian, vele tientallen jaren? Mozes, ben je ten gevolge daarvan misschien verachterd in de genade? Of, en daar lijkt het op gemeten, of heeft het soms iets te maken met de rol van je vrouw, Zippora, met wie je leeft? Was het misschien, gemeente, laten we het daar maar op houden, was het misschien deze Zippora die haar man Mozes heeft belet om haar pasgeboren jongen, die nog maar nauwelijks een week oud was, te besnijden en in de ogen van Zippora te bewerken met een scherp voorraad, om het ventje, zo klein als het is, welbewust schade aan zijn prille lichaampje toe te brengen. Zippora, heidin als ze was, voelde daar helemaal niks voor. Dat leverde verzet, ergernis, afkeer, walging misschien vanwege zo'n ingreep, waarvan zij de bedoeling maar nauwelijks kende. En toen het jongetje geboren was, heeft ze het misschien wel uitgeroepen: Mozes, laat het! Je hebt dat bij onze eerste, laten we het daar maar even op houden, je hebt dat bij onze eerste jongen gedaan, Gersom. En toen heb ik er stilzwijgend in bewilligd. Maar gebeurt niet meer, Mozes. Die tweede jongen besnijd je niet, ik wil het niet hebben. En Mozes, hij bewilligde erin. Hij gaf haar zin. Toegeeflijk als hij van nature was. We lezen van Mozes toch ergens, dat hij de zachtmoedigste van alle mensen was. Nou, dat wordt gezegd en daar wordt hij in geprezen. Maar kennelijk, gemeente, had het ook een andere kant. Hij was al te tolerant en toegeeflijk. Hij wilde geen ruzie met zijn vrouw. En steun van zijn familie had hij natuurlijk helemaal niet. Want die wisten daar ook niks van, daar in dat verre Moab. En zo liet hij het na. Misschien kneep het wel bij Mozes. Ja, op die achtste dag, toen Eliezer nog een klein jongetje was. Ja, 's morgens dacht hij, nou vanmiddag doe ik het wel. En 's middags overwoog hij, nou de dag is nog lang, komt vanavond wel. Maar die dag was voorbij. En de volgende dag deed hij het ook niet. Trouwens, daarin zou hij al in overtreding zijn geweest. Mozes besneed zijn jongen niet. En zijn geweten zal misschien de eerste tijd wel gesproken hebben. Maar ja, hoe gaat dat? Hoe gaat dat, gemeente? Er gebeurt verder niks bijzonders. En de tijd verstreek. En hij had best een goede verhouding met Zippora wellicht. En die kleine Eliezer groeide op. Even voorspoedig als zijn oudere broer. En tenslotte was het zo gebleven. Eliezer, kind van het verbond, had het teken van het verbond niet ontvangen. En na al die jaren had Mozes dat misschien wel weggedrukt. Zijn nalatigheid, zijn laksheid, was hem inmiddels al lang niet meer tot zonde. Maar gemeente, bij God lag het anders. En nu, in deze nacht, komt de Heilige God erop terug. Hij komt het bezoeken. Nu Mozes op het punt staat om die heilige roeping te gaan vervullen, om straks naar Farao te gaan. En nu blijkt het waar te zijn. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn wet ter regeling niet kan baten, zo ze ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En dan, gemeente, dan gaan de dingen snel. Mozes is lam geslagen. Ligt hij misschien te sidderen onder de toorn van God die op zijn ziel drukt? Of ervaart hij dat dreigende zwaard in de hand van de engel Gods? Of heeft een hevige, bijna dodelijke koorts hem bevangen? Kennelijk is hij tot niks in staat. Hij is compleet uit het veld geslagen, verstomd als die is. Maar Zipporah begrijpt het. Haar antenne is uitgetrokken. Als ze nu niet snel handelt, dan zal ze zo dadelijk geen man meer hebben. Of misschien komen ze alle vier wel om. En ze grijpt een scherp stenen voorwerp. In onze vertaling staat mes, maar dat staat er niet, wat het ook is. Een stenen scherpe voorwerp. En ze beveelt haar jongens om in ieder geval een van hen hun onderkleren uit te doen. En kordaat besnijdt ze hem. Dat was wat al jaren geleden had moeten gebeuren, wat de plicht van Mozes was geweest. En nu doet zij het onder deze dreigende omstandigheden. Maar hoor dan. Hoor dan. Ze doet het niet zonder protest. Haar walging schreeuwt ze uit. Met een heftig verwijt in de richting van Mozes haar man. En niet minder in de richting van de God van Israël, die in haar gedachten zulke dwaasheid tot verplichting heeft gesteld. Ze krijst het uit. Voorwaar, Mozes, jij bent mij een bloedbruidegom, na al die jaren. En dan nog een keer, bloedbruidegom. En haar afkeer brengt ze nog extra tot uiting door dat kleine stukje voorhuid in de richting van haar man te gooien. Hier, is het nu voldoende? En dan de ontlading. De spanning vloeit weg. En hij, de Heere, liet van hem, van Mozes, af. God nam er genoegen mee. De dreiging werd weggenomen. Wel, gemeente, zegt het ons iets vanavond? Wat een vreemde geschiedenis, vindt u niet? Zomaar in een paar versen. Als die vier mensen op pad zijn, toch al wonderlijk. Mozes die niet wilde, nu gewillig gemaakt, bevoegd verklaard. Maar nu bekwaam gemaakt. Want God stelt hoge eisen aan hen die hij in zijn dienst neemt. Daar zou de gemeente verschillende toepassingen getrokken kunnen worden. Naar de dienaren van het woord. Naar de broeders die in het ambt dienen. God stelt hoge eisen aan hen die zijn mond zijn. Want dat moet gebeuren, hè? Naar de eisen van Gods heiligheid. De heiligheid die geldt in zijn heiligdom. Ten overstaan van hem, die het tot het hele volk heeft gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. Maar zeker van hen, die stem moeten geven aan zijn woord. Maar die toepassing zullen we vanavond niet trekken. Althans, niet verder uitvoerig. Gemeente, we mogen ons afvragen, wat was de valkuil van Mozes? Wat kon hem verweten worden? Wat was de oorzaak van de doodsdreiging door de Heere? Nou, ik zei het eigenlijk al, als ik het nou goed interpreteer. Ik vond het eigenlijk ook wel moeilijk om, als het ware, deze tekst, deze noot met een T, te kraken, om hieruit, gemeente, de les die voor ons geldig is, die op ons hart gelegd moet worden, namelijk het is toch het woord van God, om dat vanavond zoeken te vertolken. Ik denk dat we in ieder geval dit mogen zeggen. Mozes was al te toegeeflijk geweest. Hij had een vrouw getrouwd, wier wortels, jawel, wier wortels als dochter van Midian ook lagen in de tent van Abram. Want Midian, de oorspronkelijke Midian, uit wie dat volk van de Midianieten is gesproten, Midian was een zoon van Abram en Ketura. Maar Midian vertrok al snel uit de tenten van Abram. En hij ging zijn eigen weg. En het zal geen overgeleverde ceremonie onder de Midianieten meer geweest zijn, waarschijnlijk, om de kinderen te besnijden. En dan botst het hier. Dan botst het. En wellicht, gemeente, ik zei het al, was Gersom wel besneden, maar wilde Zipporah het niet meer toestaan voor haar volgende jongen. En Mozes had het er niet voor over. Ja, hoe is dat? Hoe is dat? Ja, er zijn toch van die dingen. Ja, je kunt toch niet altijd heibel hebben in huis? Trouwens, waar hebben we het over? Ja, waar hebben we het over? Zo'n klein stukje huid van een van die jongetjes. Dat is het toch ook weer niet waard? Nou, Mozes zal in het begin best duidelijk gemaakt hebben dat hij het er niet mee eens was, maar ach. En zo geraakte Mozes op een hellend vlak. Nou, gemeente, dat kan herkenbaar zijn. Voor de vaders en moeders. Misschien ook wel voor de opa's en oma's. Die het bezien hoe het gaat in hun nageslacht. Nou, de Bijbel waarschuwt ons ervoor. Voor al te grote toegeeflijkheid. In deze geschiedenis denk ik toch wel. Of ik denk aan Eli. Eli, die zijn jongens, nou, die voerden ook heel wat uit. Hofni en Pinehas, die ze nog niet eens zuur aanzag. Ondertussen, gemeente, nog meer dan destijds in deze in die feodale tijd van gezag en paternalistische autoriteit. Tolerantie, verdraagzaamheid hoort in ieder geval bij onze tijd, onze postmoderne tijd. Nou ja, je kunt als vader en moeder toch niet bij elk klein ding je waarschuwende vinger omhoog steken. Maar gemeente, wee, en dat zegt de schrift ons aan op verschillende plaatsen, wee als we met elkaar de grenzen niet meer in acht nemen, namelijk de grenzen van het woord van God. En dat geldt op alle terreinen van het leven, want het gebod van de Heere is zeer wijd. Of het nou gaat om, en vult u dat dan zelf maar concreet in, of het nou gaat om de besteding van je tijd, of het gebruik van al die digitale middelen die we voorhanden hebben, of dat het gaat wat je allemaal met je lichaam doet. Gemeente, vul het maar in. Deze geschiedenis laat het ons zien wat er van komt. Als je het maar laat gaan, als je de teugels laat vieren van het een het andere. Terwijl het woord van God, onze lamp voor de voet wil zijn en een licht op het pad. Want dat woord van God, gemeente, dat wil niet tegen je zijn, en zo voelen we dat dikwijls al aan. Want het begrenst ons toch, en zeker onze jongeren, maar de ouderen niet minder. Dat woord van God, dat kan ons naar ons gevoel wel beknotten en begrenzen, zodat we niet de ruimte hebben om te doen datgene wat we graag willen. Maar gemeente, dat woord van God, dat wil niet tegen je zijn, maar dat wil voor je zijn. En als je het laat vieren, gemeente, deze geschiedenis laat zien wat het risico is. Ja, wat het risico is. Mozes heeft nogal wat geriskeerd met zijn verdraagzaamheid en het toegeven aan de wil van zijn vrouw. Het had zijn leven kunnen kosten en misschien ook wel het leven van een van die jongens of allebei. En de Heer had zomaar dat kind ook kunnen doden. Zo had de Heer het immers tot Abraham gezegd. Die ziel uit het midden van zijn volk, die niet besneden is, die zal worden uitgeroeid. Gemeente, vanavond is het voor ons, voor mij en u en jou, een spiegel. Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? En dan zou ik het uit kunnen breiden, maar goed, ik ga dat punt ongeveer wel afronden. Ik denk dat de boodschap wel duidelijk is, gemeente. En dat geldt in je persoonlijke leven. Dat geldt in de gezinnen. Nou, dat geldt ook in de gemeente. Er moeten heilzame grenzen getrokken worden, gemeente. Wat oorbaar is en wat niet oorbaar. Wat zich verdraagt met de heilige dienst van God. En wat daarmee niet te verdragen valt. En, nou ja, moet ik het uitbreiden, dan kom ik er weer. Wat er in de kerken gebeurt. En gemeente, we zien het om ons heen toch. We zien het om ons heen. Waar het hellend vlak ons ten voorbeeld is. En ik lees het op meer dan één plaats in de Bijbel. Het oordeel van God begint bij het huis van God. Als de dienaren van het woord van God en de ambtsdragers hun plicht verzaken. En dan zegt het woord van God, gemeente, als het niet is naar dit woord, het zal geen dageraad hebben. En dan kun je allerlei maatregelen proberen te nemen en de dingen proberen te lijmen of hoe dan ook. Maar dan dooft het licht en de duisternis valt over de kerk. En het ergste, over de zielen. Ik zou, gemeente, nog maar een andere kant, een meer positieve kant van deze geschiedenis willen belichten. Ook als een soort toepassing. Mozes had zijn plicht verzaakt. Hij had er te weinig mee gerekend dat zijn gezin behoorde bij het verbond van God. Mozes had het veronachtzaamd. Maar gemeente, God heeft dat gezin van Mozes. En God heeft Mozes zelf. En God heeft de taak van Mozes er niet voor over. Mozes veronachtzaamt het verbond. Maar de Heere houdt zijn inzetting in stand. Hij houdt zijn verbond tot in 1000 geslachten. Is het niet ontroerend? In die versen hiervoor. Dat de Heere zegt. En Mozes moet het vertolken aan Farao. Israël. Dat volk van mijn verbond, dat is mijn zoon, dat is mijn eerstgeborene. En Farao, u tast mijn eerstgeboren zoon aan en de Heere laat het niet over zijn kant gaan. Als er één is die de waarde van het verbond, gemeente, toont, dan is het God zelf. En dat verbond, gesloten met zondige mensen, daar en toen met Israël. En heden ten dagen nog met Israël. Maar de kerk van Christus is ingelijfd in die edele wijnrank, in die olijfboom. Dus ook de kerk die de naam van Christus draagt, Gods verbond. Hij telt ze als in Israël ingelijfd. En ze mogen de naam van Sions kinderen dragen. Wat zei ik zojuist, gemeente? Voorrechten, maar ook verplichtingen. En God houdt zijn verbondsvolk eraan. En dan zou ik de lijnen door kunnen trekken, maar gemeente, doet u dat zelf maar, mediteert u er maar over. Wij voeren geen besnijdenis meer uit. Maar in een bepaald opzicht, en ons formulier zegt het wel heel eenduidig, maar in een bepaald opzicht is het wel zo, nu is in de plaats van de besnijdenis voor Israël, voor ons de doop in de plaats gekomen. Nou, dat is ook een verplichting. Onze catechismusgemeente vertolkt dat heel bijbels en kernachtig. Moeten ook onze jonge kinderen worden gedoopt? Jazeker. Waarom dan? Wel omdat ze in het verbond van God zijn opgenomen. En omdat de belofte van de Heere om Christus wil voor onze kinderen zijn. Omdat ze in de christelijke kerk worden ingelijfd. En van de ongelovigen worden onderscheiden. Daarom, dat wil God. En dan kunnen er vaders en moeders zijn, misschien ook wel in Sliedrecht, die zeggen, nou, laat maar. Laat onze kinderen dat later zelf maar eens uitzoeken. Nee, ze behoren gedoopt te wezen. Dat verklaren vader en moeder met hun ja-woord. Nou, in Sliedrecht zullen de kinderen best gedoopt worden. Maar dan kan het ook nog zijn dat je dat verbond en die doop veracht, gemeente, door de waarde ervan niet in je leven te laten uitkomen. als we leven alsof we niet gedoopt zijn. Dan is die belofte, die kostbare belofte van de Heere, en zie het in dat prachtige doopsformulier nog maar eens na, wat de Heere, de drie enige God belooft, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar gemeente, dan is die belofte doodkapitaal en dan erken je de waarde ervan niet. Dan doe je, alsof de Heere het niet zegt, doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Maar de Heere, gemeente, wil zijn weldaden kwijt. Beseft u dat? Hij wil ze kwijt. Ze zijn verworven door zijn lieve Zoon. En niet, gemeente, om in een voorraadkamer opgetast te blijven liggen. Maar de Heilige Geest, gemeente, heeft tot roeping en taak om uit die voorraad van de heilsgoederen van de Heere Jezus Christus te nemen en ze te schenken in de harten van verloren jongens en meisjes en van vaders en moeders en van allen van zondaren. En als dat niet plaatsvindt, als je hart gesloten blijft, en als je de waarde van dit voorrecht niet inziet, wel gemeente, dan zal er gewis een dag komen waarvan het gelden zal. Het geschieden op de weg. Dat de Heere je tegenkomt en je zoekt te doden. En dan zal het ook gebeuren. Dan zal het ook echt gebeuren. En dan vindt niet meer plaats wat we daarna lezen. En hij liet van hem af. Gemeente, het is allemaal maar kort gezegd, u begrijpt dat vanavond. Maar ik wil het wel kwijt. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. En als ik, gemeente, nog hiermee zou eindigen. Ja, dan is er al veel geput uit deze geschiedenis. Jawel, wat lessen, wat onderwijs. Maar dan zou ik toch tekort doen. Luther heeft ooit gezegd, je moet als prediker net zo lang kloppen op een tekst, totdat je er Christus in vindt. Prachtig woord. Je moet net zo lang kloppen op die tekst kneden, die tekst uiteenrafelen, die tekst onder het licht van het woord van God leggen en bidden om het licht van de Heilige Geest. Net zo lang totdat je er Christus in ontdekt. Nou ja, zeg je, de Heer Jezus, nou, die ontdek ik niet zo snel in deze merkwaardige geschiedenis. De Heere zocht Mozes wel op. Ja, maar dat was in zijn toorn. Als een dodelijk bedreigende macht. En de woorden van Zippora met haar verachtelijk gebaar, die werden in minachting gesproken. Mozes, je bent mij een bloedbruidegom. Bloedbruidegom, dat ben je. Eén ding, gemeente, is natuurlijk wel duidelijk. Dat de Heer een rechtvaardig God is. Dat hij niet over de zonde heen stapt. Als onze catechismus vraagt, is er nog een middel om Gods welverdiende straf te ontgaan. Vanwege al mijn onrechtvaardigheid en mijn onheiligheid is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen. Dan zegt onze catechismus, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening wordt gedaan. Dat is Gods wil. Er moet betaald worden. Er moet betaald worden. En wie kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Gemeente, ik niet. Ik niet. Ik kan alles uit mijn zakken halen wat erin zit, maar het zal voor God niet gelden. Hoe zal het kunnen? Hoe zal het kunnen? Nou, u bent me al voor. Alleen door de prijs van het bloed. Door de prijs van het bloed. Bleek dat niet? Het zal zo straks blijken, bij de uittocht uit Egypte, wanneer het volk de posten moet bestrijken met het bloed van het geslachte lam, als ik het bloed zal zien, dan zal ik u voorbij gaan. En wat te denken van al die offers, eeuwen achtereen, in de tabernakel en in de tempel. En waar wees het op? Nou, u bent maar voor, op het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed, dat reinigt van de zonde. En dat de schuld bedekt. Wel nu, gemeente, ik denk dat het toch niet gekunsteld is. Wanneer we in dat verband ook deze geschiedenis lezen. Mozes had het verdiend. Dat hij de dood zou sterven. En gemeente, wij hebben het verdiend. Dat we de dood zullen sterven. Want we hebben het verbond van God verbroken. In Adam al. En we doen niet anders. En toch, gemeente. Toch hoeft hij niet te sterven. Waardoor is Mozes gespaard? Gemeente, vanwege het bloed. Het is maar een vlakke afschaduwing. Het is een zwakke vergelijking. Maar het is wel door het bloed dat een zondig mens, Mozes, gespaard wordt. Doordat er bloed vloeit, ontvangt Mozes, die ten dode opgeschreven is, vanwege zijn zondige nalatigheid, het leven. Omdat er bloed vloeit. En zo heeft gemeente die uitspraak, die krijsende roep van Zippora, vol verwijt en minachting, heeft een kern van evangelie in zich. Bloedbruidegom. Je bent me een bloedbruidegom. Het was een scherp en een hatelijk verwijt aan Mozes. Het is jouw schuld, zegt ze. Maar in dat woord ligt een profetische draagwijdte. Zonder dat ze het beseft, heeft ze het hart van het evangelie vertolkt. Bloedbruidegom. Hoe verkeerd had ze het ook bedoeld. Maar hier klinkt een boodschap. Een blijde boodschap. Namelijk dat er redding is van zonde en schuld. Door het bloed dat gevloeid is. Het bloed van de Heer Jezus Christus. En gemeente, daar wijst deze tekst ten diepste op. Dat is de spits. Hij die zijn bloed vergoten heeft. Ach, toen hij zelf 8 dagen oud al besneden werd. Hij die zijn bloed heeft gestort. Toen hij als een worm en geen man in Gethsemane rondkroop. En door zijn poriën het bloed naar buiten kwam. Vanwege de zware druk die op zijn hart lag. In de geeseling. Toen hij zijn lichaam aan het kruis gespijkerd werd. Toen die Romeinse soldaat met de speer kwam. Het bloed van de Heere Jezus Christus. En in het bloed is leven. In zijn bloed is leven. En hij, ach, zijn getuigenis was het. Toen hij zich liet dopen door Johannes de Doper. Aldus betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Zo, gemeente, is er bij God, de heilige God, die de zonde niet door de vingers kan zien, maar die de zonde vergeldt. Zo is er bij God genade en verlossing vanwege het bloed dat vloeit. Dat vloeit waarmee hij zondaren reinigt en hun schuld vergeeft. Wel, en daarom, gemeente, is de roep, de oproep vanavond om tot hem de toevlucht te nemen. Dat bloed verkondigt aan een verloren zondaar het welbehagen van de Vader, het verlossingswerk van Christus en de heiligmaking door Gods Heilige Geest. Ik kwam van de week een mooi gedicht tegen en ik dacht, daar ga ik de dienst in Sliedrecht mee beëindigen. Van de 19e eeuwse dominee Huet, die ooit de hervormde gemeente van Dirksland heeft gediend in de 19e eeuw. Het luidt als volgt. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, is mij al mijn schuld vergeven. Onder de ijzeren spijkerpunt die uw voeten houdt verbonden, zij een plaatsje mij vergund, waar ik belijden zal mijn zonden. Geef me er de allerlaagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Niemand toch heeft zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. Amen.